Hoofdstuk 12. Te mooi om waar te zijn. George MacDonald, de grote Schotse prediker en schrijver, was eens in gesprek met zijn zoon. Toen ze het over hemelse dingen kregen en wat de profeten te zeggen hebben over het einde der tijden, zei zijn zoon op een gegeven moment: "Het lijkt allemaal te mooi om waar te zijn." Er verscheen een glimlach op het gezicht van zijn vader. "Nee," zei hij, "het is allemaal zo mooi dat het wel waar moet zijn." Welke menselijke emotie gaat dieper dan hoop? Sprookjes hebben het altijd goed gedaan. Het is de koppige hoop op een happy end. Het vaste geloof dat de boze heks uiteindelijk het onderspit zal delven. En dat de dappere onschuldige kinderen op de een of andere manier zullen weten te ontsnappen. En zo gaat het nog steeds in die tekenfilmpjes. Kinderen zitten gekluisterd aan de buis en zijn te jong voor laatdunkende opmerkingen over de onrealistische goede hoop. In een echte oorlog drukt een moeder haar zoontje aan haar borst, aait hem over zijn bol en fluistert tegen beter weten in: "Het komt allemaal wel goed." Ook al komt het oorlogsgeweld steeds dichterbij. Vanwaar die hoop? In een poging om het tijdloze en de aantrekkingskracht van sprookjes te verklaren, zei J.R.R. Tolkien: "Sprookjes ontkennen het bestaan van verdriet en mislukkingen niet, want zonder dat bestond de vreugde van de verlossing niet. Sprookjes ontkennen wel, ondanks alles, zo u wil, de uiteindelijke totale nederlaag. En zo wordt er een tipje van de sluier opgelicht en zien we iets van vreugde van een andere wereld, even reëel als het verdriet." Geen samenvatting van de profeten zou compleet zijn zonder één laatste boodschap. Ze blijven volhouden dat het allemaal niet uitloopt in een totale nederlaag, maar op vreugde. In weinig aanlokkelijke tijden waren hun toehoorders vaak een en al angst over hun onheilsprofetieën, over droogte en sprinkhanenplagen en vijandelijke legers. Waren alleen maar olie op het vuur van die angst. Maar altijd, in elk geval, in elk van hun 17 boeken, hebben de profeten van het Oude Testament ook een woord van hoop. "De gekwetste minnaar zal zijn pijn vergeten," zegt Jesaja. "Een kort ogenblik heb ik u verlaten, maar met groot erbarmen zal ik u tot mij nemen." De verschillende profeten klinken als zangvogels wanneer ze tenslotte de vreugde beschrijven. Een vreugde niet van deze wereld. Op die laatste dag zal God de aarde oprollen als een vloerkleed en een nieuw weven. De wolf en het lam zullen tezamen weiden en de leeuw zal stro eten als een rund. En de dag komt, zegt Maleachi, dat gij zult uitgaan en springen als kalveren uit de stal. Er zal geen angst en geen pijn meer zijn. Er zullen geen kinderen sterven. Er worden geen tranen gestort. Onder de volken zal de vrede vloeien als een rivier en legers zullen hun wapens omsmelten tot landbouwwerktuigen. In die tijd zal niemand nog klagen dat God zich verbergt. De aarde zal vol zijn van een heerlijkheid waarbij de zon zal verbleken. Voor de profeten is het met de geschiedenis van de mens niet afgelopen, maar het is een overgangstijd, een tussenzin, tussen Eden en het nieuwe hemel en de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die God nog maken zal. Zelfs als alles uit de hand lijkt te lopen, heeft God toch alles in de hand. En er komt een moment dat hij regeren zal. Voetnoot bij deze laatste alinea. Sommige mensen vinden geen troost in de toekomstvisioenen van de profeten. Zoethoudertjes, zeggen ze. Op die manier heeft de kerk zich altijd weten te rechtvaardigen van slavernij en verdrukking en allerlei onrecht. Ze cultiveren de hoop op een hemel, opdat de armen op aarde niet te veel eisend worden. De kritiek is terecht, want de kerk heeft de visioenen van de profeten inderdaad misbruikt. Maar voor de profeten zijn het geen zoethoudertjes. Amos, Hosea, Jesaja en Jeremia spreken in niet mis te verstaande woorden over de zorg voor weduwen, wezen en vreemdelingen en over de noodzaak om hun corrupte gerechtshoven en religieuze systemen op te doeken. Het is niet de bedoeling dat de kerk op aarde alleen maar een beetje gaat zitten afwachten totdat God ingrijpt en alles weer rechtzet. Nee, veel eer moet het volk van God gestalte geven aan een nieuwe hemel en een nieuwe aarde en zo het verlangen opwekken naar wat God eens zal doen. Einde voetnoot. Ondertussen. Maar hoe moet dat nu dan? Moeten we tot na de dood wachten om zinvolle antwoorden te krijgen over het probleem van teleurstellingen met God? Toen er geen profeten meer waren, kwamen zulke vragen bij het Joodse volk op. Want opnieuw zweeg de hemel. Onze tekenen zien wij niet, geen profeten zijn meer. Niemand onder ons weet tot hoe lang. Ja, tot hoe lang nog zal de tegenstander honen. O God! Weggevoerd uit het land van hun vaderen en opnieuw verkocht als slaven, klampten de Joden zich vast aan de belofte van een verlosser en een toekomst van vrede. Met het verstrijken van de decennia en de eeuwen komen en gaan de wereldrijken. Babylon, Perzië, Egypte, Griekenland, Syrië, Rome. Hun legers achtervolgen elkaar over de vlakten van Palestina. En elk volgend rijk onderwierp de Joden met gemak. Een voetveeg werden ze. Soms werd het hele ras zelfs met uitsterven bedreigd. Nu geen Mozesfiguur om hen uit de slavernij te bevrijden. Geen Elia's die vuur uit de hemel doen neerdalen. Geen stralende lichtgloed uit de tempel van Jeruzalem. En dan komen we de praalzieke koning Herodes tegen, met zijn groteske gebouwen. De tempelgebouwen kwamen maar half af. De ruïnes herinneren ieder aan schande dan aan glorie. Aan het einde van het Oude Testament verbergt God zich. Hij had gedreigd zijn aangezicht te verbergen. En toen hij het eindelijk deed, werd hij donker op aarde. Onze teleurstellingen met God, 25 eeuwen later, zijn de vage echo's van wat er in de Joden omging toen God hun de rug toekeerde. Misschien putten wij wel troost als we terugkijken op de nadelen van Gods nauwe betrokkenheid met mensen. Misschien begrijpen we nu dat zijn aanwezigheid te helder voor ons is. Het laat schroeiplekken achter, het schept afstand. En wat erger is, het geloof schijnt er niet wel bij te varen. Misschien ook putten we troost door vooruit te kijken, naar het eeuwige leven zonder tranen en pijn. Ergens in een nieuwe dimensie, als we een nieuw lichaam hebben gekregen dat Gods aanwezigheid kan verdragen. Maar hoe moet dat ondertussen? Net als bij de Joden betekent Gods verbergen voor ons teleurstelling, pijn en twijfel die nooit helemaal de kop kan worden ingedrukt. 4 eeuwen zitten er tussen de laatste woorden van Malachi in het Oude Testament en de eerste woorden van Matthäus in het Nieuwe Testament. De 400 stille jaren worden ze genoemd. Een periode van teleurstellingen met God. Kon het God allemaal wel wat schelen? Is hij er eigenlijk wel? Het leek wel of hij doof was voor onze gebeden van de Joden. Voor de gebeden van de Joden. Toch, ondanks alles, wachten ze op de Messias. Een andere hoop hadden ze niet. Wat moet ik anders? Had God gevraagd. En er was iets anders. Wat niet overwonnen kon worden door kracht, zou hij overwinnen door lijden. Einde hoofdstuk 12. Einde deel 2.